Wij openen vanmiddag Gods woord in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 11. En wij lezen vers 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34. Korinthe 11, vanaf vers 17, waar de Heere spreekt. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als ge samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. Uw kerkenraad heeft mij gevraagd om vanavond zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus te behandelen. Ik stel voor dat wij die zondag eerst nog samen lezen. Zondag 30 van de Catechismus. Heidelbergse Catechismus, zondag 30. Er wordt gevraagd in vraag 80: wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van het enige offer en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulke, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover zondag 30. Toen ik zelf enige tijd geleden in mijn eigen gemeente Nieuwe Tongen zondag 30 mocht behandelen, heb ik vooral me gericht op vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Vraag en antwoord 80 heb ik toen bij zondag 29 behandeld. Dat heb ik natuurlijk hier niet gedaan, maar ik wil toch maar die preek zoals ik die in Nieuwe Tongen heb gehouden, hier houden. Dus het zal in de preek vooral gaan over die vraag, voor wie is het avondmaal? Ik kan me voorstellen dat dat ook een vraag is die u of jou bezighoudt. Een hele moeilijke vraag misschien wel, waar je mee worstelt. Daarom is het ook goed om daar samen de tijd voor te maken vanmiddag. Mag ik ten avondmaal gaan? Nou gemeente, er zijn heel wat boeken over geschreven. Die vraag, mag ik ten avondmaal gaan? Misschien worstelt u er ook wel mee. Ik weet niet hoe dat hier in Oud-Beierland is, maar het zou zomaar kunnen dat het lang geleden is dat het avondmaal werd bediend. In Nieuwe Tongen is lang geleden. Erg, hè? Vond u het erg dat de tafel een poos niet kon worden aangericht? Misschien is er wel een uitzien gegroeid, een verlangen. En dan toch die vraag, mag ik wel? In de Duitse versie van de catechismus, oorspronkelijke versie, daar staat het net wat anders. Daar staat, wie moeten er tot de tafel des Heren komen? Wie moeten er tot de tafel des Heren komen? Dat is een andere vraag, hè? Dan de vraag, mag ik ten avondmaal gaan? Kolbrugge, een oudvader, die zegt, dus mag ik niet eens vragen, mag ik? Ik heb dit bevel. En daarom zeg ik, wee degene die dit bevel waarmee de koning tot ons komt, veracht. Nou, dominee, zegt iemand, dat is nogal wat u nou aanhaalt. Ja, gemeente, dat heb ik ook maar gelezen bij Kolbrugge. En ik geef het natuurlijk niet voor niks door. Het is ontzettend belangrijk als het gaat over het heilig avondmaal dat we heel scherp zien. Wij horen daar aan te kunnen gaan. Allemaal. Nou ja, jij bent nog jong. Dan moet je eerst belijdenis doen, dat snap ik. Maar als je dan die leeftijd hebt bereikt waarop je belijdenis kunt doen, dan zou het zo moeten zijn dat je aan de tafel een plekje krijgt. Misschien voelt u nu wel verzet. Ik zou bijna zeggen, blijf dan alstublieft goed luisteren. Blijf goed luisteren. Want de Heere wil u in zijn net krijgen. Ik ben een visser van mensen. En wat is de bedoeling van een visser? Dat weet jij wel. Wat wil een visser? Nou, die wil die vis aan de haak krijgen. Zo wil ik u vanmiddag aan de haak krijgen. En misschien wil de Heere dit er dan wel voor gebruiken. Wie moeten er tot de tafel des Heeren komen? Daar hoor ik te zitten. En let wel, gemeente, dat is een hele onderzoekende vraag, hoor. Wie moeten er komen? Dat is een vraag die duidelijk maakt wat er nodig is om op een goede manier avondmaal te kunnen vieren. Het kan zijn dat je in het verleden aanging en dat je je afvraagt, was het wel goed? Was het eigenlijk wel goed? Hoorde ik daar wel? En misschien blijft u telkens zitten en denkt u, is het nou wel goed? Ik ben er nog niet zo zeker van. Dat hebben we nodig, Bijbels onderwijs. Samen naar de Bijbel. En de catechismus geeft ons vanmiddag Bijbels onderwijs, waar we onszelf aan kunnen toetsen. Voor wie is het avondmaal? Dat is het thema van deze preek. Voor wie is het avondmaal? Eerst letten we op zelfbeproeving en vervolgens op 3 V's. Dat is voor de jongens en meisjes, zodat jullie het makkelijk kunnen onthouden. Eerst verdriet, dan vertrouwen en dan verlangen. Voor wie is het avondmaal? Eerste gedachte, zelfbeproeving. Dan verdriet, vertrouwen, verlangen. Eerst dus zelfbeproeving. Maar de mens, zo lazen we, beproeven zichzelf. Zo kom ik aan dat woord, hè? Zelfbeproeving. Maar de mens beproeven zichzelf. U kent die woorden. Ze worden aangehaald in het avondmaalsformulier. En dat proberen we te doen toch in een week van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. Of niet? Probeert u dat niet misschien? Ik ga er maar vanuit dat u het probeert. En als je het probeert, dan vind je het ook moeilijk. Dat kan niet anders. Moeilijk om er tijd voor te maken, dat allereerst al. Want je wordt zo opgeslokt door alle dingen die er precies dan in die week weer moeten gebeuren. Want reken maar dat de duivel heel goed weet dat het voorbereiding is, hoor. De duivel die wil ons daarbij vandaan trekken. Dat mag niet. Niet bezig zijn met Gods woord. Moeilijk om er tijd voor te maken. Maar ook, hoe doe je dat nou? Jezelf beproeven. Hoe gaat dat dan? Hoe moet dat? En wat is de bedoeling daarvan eigenlijk? Sommigen zeggen, de bedoeling is te kijken of je aan kunt gaan of niet. Anderen zeggen, nee joh, daar krijg je lege avondmaalstafels van. De bedoeling is juist dat iedereen aan het avondmaal gaat. Terug naar het woord van God. Wat zegt God ervan? Nou, dan gaan we naar de Korinthebrief. Daar lezen we 1 Korinthe 11 vers 28. Maar de mens beproeven zichzelf. Gemeente, die gemeente van Korinthe, daar was echt heel veel aan de hand. Ik zal het maar even duidelijk zeggen. Het was er een bende. Een bende, een chaos. Wat dan? Nou, het gebeurde af en toe dat er een maaltijd was, maar de gemeenteleden kwamen. En de gastheer die zette de tafels vol met lekker eten. En de mensen druppelden zo langzamerhand binnen, zoals het bij ons ook gaat bij een verjaardag. En de eerste mensen, de mensen die als eerste binnenkwamen, die begonnen lekker te eten. Te schrokken, het allerlekkerste, dat aten ze heerlijk op. En te drinken, ook dat. En zo gebeurde dat sommigen een heerlijk 3-gangen menu op hadden. En degene die wat later kwamen, die zaten op een houtje te bijten. Die hadden niks meer. Zo gebeurde het dat sommigen, ja echt, dronken waren. En anderen hadden dorst. Maar dat is niet des Heren avondmaal eten, zegt Paulus. Je voelt de heilige toorn. Hij hoort dat in de gemeente van Korinthe aan de hand is. En hij zegt, maar dat is geen avondmaal vieren. Blijkbaar zagen die mensen in Korinthe dit als avondmaal vieren. Dat kan je toch niet voorstellen? Ongelooflijk. Een vreedpartij. Avondmaal. Dronken aan de tafel. Ongekend. Kun je niet thuis eten? Zegt Paulus. Waarom moet je dat dan als gemeente doen? En dan, op dat moment dan, roept Paulus in herinnering hoe de praktijk van het avondmaal ontstaan is. Want als er iets misgaat in een gemeente, dan moeten we altijd terug. Dan moeten we terug naar de oorsprong. Wat zegt God ervan? Hoe is dat nou ontstaan, dat avondmaal? Nou, zegt Paulus, Jezus heeft het ingesteld. Zijn jullie dat vergeten? Hij zei het toch, net voordat hij stierf. Toen ze daar zo samen waren. Hij en zijn discipelen. Neemt. Eet. Dat is mijn lichaam. En hij gaf die beker door. Die drinkbeker. En hij zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Hoog nodig dat de Korintiërs daar weer eens aan gaan denken. Zo dikwijls, zegt Paulus, als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Daar gaat het om. Het gaat om de dood van de Heer Jezus. Het is alsof Paulus zegt, maar beseffen jullie dat dan niet meer? Dat Christus, Gods Zoon, uit de hemel is neergedaald en is gestorven. Dat heilgeheim. Hij voor ons de dood ingegaan. Begrijpen jullie dat dan niet meer? Dat zie ik aan de avondmaalspraktijk. Dat jullie daarbij weggroeien. Dat jullie het niet meer beseffen wat dat inhoudt. De dood van de Here verkondigen. Dat is nogal wat. Dat doe je niet zomaar zonder erbij na te denken. Alsof het een gezellige maaltijd is. Want zegt Paulus, wie op onwaardige manier eet en drinkt. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Die maakt zich schuldig aan Christus lichaam en Christus bloed. Egoïstisch dat eten voor jezelf. Dan besef je toch niet de grote waarde van dat verbroken lichaam. Dat vergoten bloed. Dan laat je een grote schuld op je. En daarom, en dan zijn we terug bij dat woordje zelfbeproeving. Daarom zegt Paulus, gemeente van Korinthe, de mens beproeven zichzelf. Toets jezelf. Waarom wil ik eigenlijk aan het avondmaal? Waar gaat het me om? Onderscheid ik het lichaam van Christus? Dat betekent, zie ik eigenlijk wel in wat dat betekent, dat hij zijn lichaam gegeven heeft. En nu voel ik aan dat iemand zich afvraagt, ja, maar misschien denk jij het ook wel. Maar dominee, denk niet dat het zo in Oud-Beierland gaat, hoor. Zo ergens in Korinthe, nee. Nee hoor, dan gaat het hier heel netjes. Ik neem het meteen van u aan. Maar betekent dat wij er geen boodschap meer aan hebben, die zelfbeproeving? Nee, dan maken we ons er te makkelijk van af. Maar De mens, de mens, dat bent u ook, de mens, beproeven zichzelf. Die noodzaak, die geldt vandaag evenzeer voor ons allemaal. Paulus zegt, wij moeten onszelf oordelen, vers 31, zodat God ons niet zal oordelen. Nodig kennelijk. Want ook wij kunnen in een prachtig net pak, in uw donkerste jurk, op een onwaardige manier avondmaal vieren. Daar wil ik vanmiddag geen doekjes om winden. God neemt dat heel ernstig. God neemt dat hoog op. Je ziet het in Korinthe. Paulus zegt, weet u waarom er zoveel mensen ziek zijn in uw gemeente? En waarom er zoveel slapen? Wat betekent dat? Slapen? Slapen in de kerk? Nee, dat betekent waarom er zoveel gestorven zijn. Weet u dat? Dat is Gods toorn, want hij heeft dat allemaal gezien. En hij straft u. Is wat, hè? Dat Paulus dat zo schrijft. Er is een verband tussen dat onwaardig avondmaal vieren en al die sterfgevallen in de gemeente. Nee, dat je jezelf een oordeel eet, drinkt, dat betekent niet het oordeel. Dat betekent niet, zoals wel eens wordt gedacht, als je dan te vroeg aan het avondmaal gaat en je hoorde er nog niet, dan kan je nooit meer in de hemel komen. Dat wordt niet bedoeld. Maar je drinkt jezelf wel een oordeel. Dat betekent, je laat de toorn van God op je en dat vraagt om bekering. Antwoord 82 van de catechismus zegt het zo. Dan wordt het verbond van God ontheiligd. En Gods toorn over de ganse gemeente verwekt. Nou, dat is niet niks, hè. Het verbond ontheiligd en Gods toorn over de hele gemeente verwekt. De Heer Jezus ziet de gemeente als een geheel. We zitten hier niet als losse individuen. We hebben met elkaar te maken als gemeente. De toorn en de straf van de Allerhoogste. En daarom gemeente. De mens beproeven zichzelf. Laten wij onszelf beproeven. Laten we daar mee bezig zijn. Laten we dat ernstig nemen. En in die weg het avondmaal gebruiken. Want dat staat ook in de tekst. De mens beproeven zichzelf, vers 28, en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Dat hoort er ook bij. Zelfbeproeving, dat is niet bedoeld om mensen allemaal maar van het avondmaal te houden. Maar het is bedoeld om hen in een rechte weg naar de dis van het verbond te leiden. Hoe gaat dat bij u? Bij jou? Vaak zijn wij ermee bezig, hè? Als we onszelf onderzoeken. Mag ik wel of mag ik niet? Het kan oppervlakkig maken. Want als u ervan overtuigd bent geraakt dat de Heer in uw leven is gaan werken en dat u de Heer Jezus hebt mogen leren kennen. Nou, je weet het. Nu weet je het. Die vraag, mag ik wel of mag ik niet? Nou, ja, die hoef ik nou niet meer te beantwoorden. Daar heb ik al lang genoeg over nagedacht. Dat is niet bedoeld. Zo is het niet bedoeld. Dat maakt oppervlakkig. Weet u waar dat zelfonderzoek voor is bedoeld? om u op een goede manier aan de tafel te krijgen. Want ook Gods kinderen kunnen zo ver bij de herder vandaan zijn. Toch? En dan wordt er ineens afgekondigd. Zondag voorbereiding. Nou, gelukkig duurt nog een week. En dan is het zondag en dan zit je in de kerk en dan is het voorbereiding voor het avondmaal. En dan denk je, oei, volgende week. Maar hoe moet dat nou? Want je weet het drommels goed, die ene zonde. Misschien niet eens een concrete zonde. Maar dat hart, dat zo ver bij God vandaan is. Paulus kon zeggen, ga dan niet aan het avondmaal. Had hij toch kunnen zeggen tegen die gemeente van Korinthe, ga dan niet aan het avondmaal. Las dat avondmaal direct af, want jullie maken er misbruik van. Zegt hij niet. Dat verbaast me. Dat zegt hij niet. Hij zegt, de mens beproeve zichzelf en eten alzo. Het gaat erom dat we op een goede manier deelnemen aan het avondmaal. Waar moeten we onszelf dan op onderzoeken? Dan gaan we een stap verder. Wat is er dan nodig om op een goede manier deel te nemen aan het heilige avondmaal? Nou, daar geeft de catechismus vanuit het geheel van de schrift een glashelder antwoord op. Drie V's, weet je ze nog? Verdriet, vertrouwen, verlangen. We beginnen met verdriet. Er staat in antwoord 81, voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Mishagen. Dat is het tegenovergestelde van behagen. Behagen in jezelf. Dat hebben we allemaal. Daar hebben we zat van. Of niet? Behagen in jezelf. Tevreden zijn over jezelf. Nou, misschien moet ik niet te snel spreken. Het kan ook zijn dat je daarmee worstelt. Misschien ben jij het wel. Meisje van 15, 16. En je bent helemaal niet zo tevreden over jezelf. En dan gaat het hier over het mishagen. En dan gaat de dominee ook nog een keer zeggen, ja, je moet jezelf mishagen. We moeten het niet verwarren, gemeente. Als wij niet tevreden zijn over onszelf. Als we ermee worstelen, ons uiterlijk of ons karakter of wat dan ook. Dan is dat wat anders dan wat de Heere hier bedoelt te zeggen. Want er staan wat woordjes bij, hè. Er staat voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Dat is wel belangrijk om dat te beseffen. Daar gaat het om. Niet van ik ben niks waard, ik ben waardeloos, maar mijn zonde, mijn zonde. Dat je ze heel scherp ziet. Van nature zie je ze niet hoor. En als je er al eens mee wordt geconfronteerd, dan kijk je weg. Want dat wil je niet weten. Die zonde. Je vindt jezelf een vrome kerel, of niet? Maar wat doet nou de geest? Die gaat dit werken. Mishagen. Dan word je heilig ontevreden over jezelf. Om het met een ander woord te zeggen, dan word je zo verdrietig soms. Zo verdrietig. Nou, we zijn allemaal wel eens verdrietig. Verdrietig omdat de dingen in ons leven niet gaan zoals we het graag zouden zien. Verdrietig omdat we verkeerde keuzes hebben gemaakt. Verdrietig over de gevolgen van de zonde. Een gemeente, mijn vraag aan u en aan jou is: ben je nou wel eens verdrietig geweest over de zonde zelf? O, soms is Gods kind zo intens verdrietig. Ik faal aan alle kanten. Ik zou de Heer Jezus zo hartelijk lief moeten hebben. Maar het aangrijpende is de wereld. Ik zit er helemaal aan vast. Ik heb de wereld soms veel liever. Ik zou totaal voor hem moeten leven. Maar ik ga zo vaak voor mezelf. Mijn eigen hartje. En mijn eigen belangen. Ik zou onbaatzuchtig moeten zijn. Maar het lukt me niet. Wat een verdriet. Wat een pijn. Herkenbaar. O gemeente, hoe meer geloof, hoe meer verdriet. Pijn. Ja, want we moeten het niet zo zien dat dit verdriet voorafgaat aan het geloof in de Heer Jezus. Eerst ben je een poosje verdrietig. Verdrietig over je zonde. En dan mag je de Heer Jezus kennen. En dan is het voorgoed voorbij met dat verdriet. Nee. Nee. Ik zou haast zeggen: dan, als je Christus mag omhelzen, dan begint het pas. Dan komen die liefdestranen omhoog in je ziel. Zo goed bent u. U hebt me gered. Soevereine genade. Zo lief hebt u mij gehad. Dat u uw enige zoon aan mij gaf. Hoe kan het dan dat ik zo werelds ben? En dat ik zo vleeselijk ben? En dat die zonde zo in mijn hart boven komt? Hoe kan dat? Hoe meer geloof, hoe meer verdriet, hoe meer de geest in je werkt, hoe meer pijn. En dan weet ik, dan zijn we allemaal verschillend van karakter. De een kan goed huilen, ik zeg het maar eenvoudig. En een ander kan dat niet zo goed. Ikzelf kan dat niet zo goed. Misschien is het iets mannelijks, ik weet het niet. Maar tranen, dat gebeurt niet zo vaak bij mij. Maar weet u wat de overeenkomst is tussen ons allemaal? Als het goed is, zeggen al Gods kinderen het mee met Paulus. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Heren, wat hebt u nou aan mij? Als u nou deze taal herkent, wat een wonder. Wat een wonder als de Heer dit heeft gewerkt, want van nature hebben we het echt niet. We nemen het altijd maar voor onszelf op, hè. Je merkt het toch, jongens, als een ander kritiek op je heeft? Joh, dat had je anders moeten doen. Niet! Zo bedoelde ik het ook. Wil je niet weten. En ik wil het ook niet weten, hoor. Ik zit helemaal hetzelfde in elkaar als jij. Niemand wil dat. En daarom is het zo'n wonder van God. Als we wel weten dat we ellendig zijn en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ja, en als we het wel weten, dan doet dat pijn. Maar dan mogen we zo blij zijn. Iemand zegt: Ik heb er te weinig van, dat verdriet. Een ander zegt: dominee, ik heb het eigenlijk helemaal niet. Als ik eerlijk ben, ik ben zo hard. Ik zit nooit met mijn zonde. Ik weet dat het anders zou moeten zijn, maar het is niet zo. Wat moet ik ermee? Worstel je ermee? Dan heb ik 2 adviezen. Eerste, ga jezelf nou eens spiegelen aan de wet van God. Ga nou eens in je stoel zitten. En ga nou eens gebod voor gebod langs. En ga dan maar kijken of het waar is wat wij stiekem denken. Ik houd wel. Kom wel goed met mij. Tweede. Ga bidden. Pleitend op het woord van God. Ezechiël 36 vers 31. Waar God belooft. Gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. U zult een walging van uzelf hebben. Dat wil ik niet, zeg je. Dan moet je ook maar niet bidden. Dan moet je ook maar niet bidden. Maar dan ga je verloren. Want dit moet gebeuren. Ga toch maar bidden. En zeg het maar tegen God. Ik wil het niet, Heer. Ik wil helemaal geen walging van mezelf. Maar ik heb gehoord in de kerk dat dat zo nodig is. Werk het toch naar uw belofte. Dan mag je je vinger leggen bij die belofte. Ezechiël 36 vers 31. Als je zo gaat bidden. En je zo gaat spiegelen aan Gods wet. Gemeente, dan kan ik u beloven. Namens God. Dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Kan niet anders. Hij heeft het gezegd. Dan komt de verdriet. Pijn. De rechte avondmaalsganger. Die heeft verdriet over de zonde. En heb je dat niet. Dan hoor je er niet. Maar dat verdriet. Dat is niet het enige. Dat verdriet gaat hand in hand met die tweede vee. En dat was. Vertrouwen. Onze derde gedachte. Want er staat in antwoord 81, voor wie is het avondmaal? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, daar hebben we het over gehad. En nochtans vertrouwen dat deze, die zonde, hun om Christus wil vergeven zijn. Wat een zekerheid, gemeente. Hoe kan dat toch? Waar vind je ze tegenwoordig die dit nazeggen? En nochtans vertrouwen dat hun zonden hun om Christus wil vergeven worden. Nee, zijn. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wat is er gebeurd? Waarom weten wij dat niet? Of weet u het wel? Door Gods genade. Ze zijn vergeven, ze zijn weg. Dominee G. Broer zegt, de catechismus stelt als normaal dat een christen weet, mijn zonden zijn me vergeven. Dat geeft te denken, hè? Ik ken deze gemeente niet. Maar ik zie in nieuwe tongen. Dat juist dit. Iets is waar veel mensen mee worstelen. Vergeven zijn. De zekerheid, gemeente. Dat is niet iets wat de Heere pas op uw sterfbed schenken wil. Dat kan hij doen, hè? Ik ken iemand uit de Bijbel die op zijn sterfbed te horen kreeg. U zult bij mij zijn in het paradijs. U kent hem ook. Die moordenaar aan het kruis. Bekeerd op zijn sterfbed. En in één keer zekerheid. Dat is er maar één, hè? Gemeente, die zekerheid. Die wil de Heer nu schenken. Nu. Vandaag. Hij laat zijn volken toch zingen. Wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf. Voor eeuwig is ontheven. Misschien zijn wij wel wat rooms geworden. En misschien zijn wij wel wat remonstrants geworden. Gisteren was het hervormingsdag. En dan denken we terug aan Maarten Luther. Luther liep er tegenaan dat zo weinig mensen zekerheid hadden. Hoe kwam dat toch? Waarom wisten ze het allemaal niet? Luther zegt, ik weet het wel. En Luther heeft dat ontdekt door de worstelingen heen. Als je toch nog op iets van jezelf wil steunen, dat geeft geen vastheid. Want mijn werken, mijn prestaties, dat is altijd maar zo wankel. Maar die rots, Christus, hij geeft zekerheid. Zijn wij Rooms geworden? En zijn we remonstrants geworden? De remonstranten die zeiden, lees me na in de Dordtse leerregels. Die zekerheid, die wil de Heere dan op het sterfbed wel geven. Nee. Nee, zeggen onze vaderen. Nu al. Dat wil de Heere nu al schenken. Hoe komt dat? Roomse remonstranten. Dat verbond hen kennelijk op de een of andere manier. Nou, dat komt omdat het geen 100% genade is. En daar hebben we een gloedhekel aan. 100% genade. Maar ik kan u verzekeren. Dat geeft ook alleen zekerheid. 100% genade. Hoe krijg je die zekerheid? Door te vertrouwen. Hoe meer vertrouwen, hoe meer zekerheid. Vertrouwen, zomaar in het wilde weg. Vertrouwen van je moet het maar aannemen. Het zal wel goed zijn. Nee, zo niet. Dat is levensgevaarlijk. Daar gaan mensen mee verloren. Ja, ik vertrouw er maar op hoor. Als ik mijn hoofd neerleg, dan komt wel goed. Beetje vertrouwen hebben, hè? Levensgevaarlijk. Het gaat hier over vertrouwen op Christus. Christus. Hij wordt u verkondigd. In de prediking van het evangelie. Gods lieve zoon. We hebben van hem beleden. Dat hij gekruisigd is. Gestorven. Begraven en opgestaan. En als hij u wordt verkondigd. Dan mag u gebruik van hem maken. Op zijn naam vertrouwen. En naar de mate van dat vertrouwen schenkt God u zekerheid. Hij. Ook voor mij. Ook voor mij betaald. Hij heeft ook al mijn schuld verzoend. Ja, zelf zegt de catechismus. De overblijvende zwakheid is met zijn lijden en sterven bedekt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Jubel Paulus in Romeinen 8. En in Romeinen 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Hoe? Door onze Heere Jezus Christus. Onzegbaar wonder. Nu al te mogen weten. Van nature een verdoemelijk mens. Een vijand van God. Nochtans. Door het geloof in hem. Gerechtvaardigd. Is die zekerheid dan nodig om aan het avondmaal te gaan, dominee? Zegt iemand. Want weet u, soms mag ik het wel zo ervaren. Maar dat is ook maar bij momenten. En de volgende week, de volgende maand, dan is dat weer weg. En dan voelt het te hoog. Dan kan ik daar niet toe reiken. Dan kom ik daar niet bij. Oh, die vreselijke twijfel, hè. En dat vreselijke ongeloof. Hoe was dat bij die man in nood? Ik bedoel, die vader, misschien herkent u zich wel in hem. Die vader van de maanzieke jongen. De discipelen konden die man niet helpen. Als u iets kunt, help ons dan. En Jezus zei tot hem, tegen die man, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. O gemeente, en dan, als dat klinkt, tot die vader van die maanzieke jongen. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Dan springen de tranen in zijn ogen. En dan lees ik, en terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide: ik geloof, heren, kom een ongeloof te hulp. Waarom die tranen, denkt u? O, dat antwoord van Jezus, dat bracht hem in het nauw. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Hangt het dan af van mijn geloof? Maar heren, aan de ene kant geloof ik wel. En tegelijk kan ik het niet. Ik geloof. Kom een ongeloof te hulp. Gemeente, voor zulke mensen is het nou. Voor zulke mensen is het Heilige Avondmaal. Voor tobbers, voor worstelaars, voor mensen die opbotsen tegen hun ongeloof en hun wantrouwen. Voor zulke, want de Heere kent u en de Heere weet wat u nodig hebt. Dominee Boer zegt: het zwakke geloof, dat is kostbaar, omdat Jezus het kostbaar acht. God wil het sterker maken. Dat bevende. Denk aan een bedelaar. Daar zit hij. En bevend houdt hij zijn hand op. Het lukt haast niet. Maar het lukt net. Misschien voelt u zich wel zo. Voor zulke is het. En God wil het sterker maken. Hoe? Door het avondmaal. Ja, door het avondmaal. En daarom horen de kleinste gelovigen aan de tafel. Ongelovigen niet. Dat hebben we ook gelezen, hè? Aan het einde van antwoord 81. De hypocrieten, dat betekent de huichelaars. Mensen met een net pak en een mooi gezicht. Maar die Jezus niet echt nodig hebben. En die zich niet met ware harten tot God bekeren. Het lijkt wel een bekering, maar het is geen bekering. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Ongelovigen mogen niet komen. Die moeten zich bekeren. Maar zwakgelovigen, die zijn hartelijk genodigd. En toch, zwakgelovigen, die zijn daar niet tevreden mee. Die zijn niet tevreden met hun zwakke geloof. Bekommerden, die zijn niet tevreden met hun bekommernis. Dat zou vreemd zijn. Dat is wel een gevaar. Daarom zeg ik het ook. Ik worstel er toch zo mee. Ik ben toch zo bekommerd. Als het goed is, bent u daar niet tevreden mee. Als het goed is, verlangt u. Want al Gods kinderen verlangen. Nou, daar zijn we bij het laatste punt van de preek. Verlangen. Waarnaar verlangen Gods kinderen? Nou, dat leest u in antwoord 81. Er staat halverwege: die ook begeren of verlangen, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Een ware christen is heilig ontevreden. Hij is zo hartelijk eens met Paulus. Paulus, die zoveel van God had gekregen. En die zegt: ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Paulus was een jagend christen, die was altijd maar bezig, heilig ontevreden. Ik jaag ernaar. Waar dan naar? Nou, een sterker geloof. Zodat ik meer zeker mag zijn van Christus. Die ook hoe langer hoe meer begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te versterken. Ik verlang naar een sterker, een vaster geloof. dat ik Jezus zo hartelijk vertrouw. Ook als het donker is in mijn leven. Ook als ik het zo moeilijk heb. Als ik dwaal door zo'n donker dal op Psalm 23. Juist dan. Ik vind het zo moeilijk. Ik kan geloven bij mooi weer. Maar als er onweer is, dan lukt het niet meer. Heere, geef me geloof. Kom een ongeloof te hulp. Ja, ik verlang. Niet alleen naar een sterke geloof. Maar ook, ja, ik zal het maar eenvoudig zeggen zoals het er staat. Naar een beter leven. Verlangt u naar een beter leven? Klinkt simpel, hè? Maar gemeente, het is geweldig diep. Verlangen naar een beter leven. Er wordt niet mee bedoeld. Een beetje netter leven. Ja, die af en toe die foutjes. Een beetje zoals ik soms met mijn moeder omga. Dat is ook niet alles. Dat moet een beetje beter. Nee. Nee, dit is een verlangen naar, maar naar volkomen heiligheid. En ik probeer daarna te reiken met mijn hand, maar daar kan ik niet bij. Dat is als het ware hoger dan het klankbord. Dat kunnen we niet bereiken. Volkomen heiligheid. Maar een kind van God, die heeft God leren kennen als de heilige. En daarom is er dat verlangen gekomen. Naar volkomen heiligheid. Omdat je geleerd dat God heilig is. Wees heilig. Want ik ben heilig. O, dan moet ook mijn hele hart heilig zijn. En mijn hele huis, mijn gezin moet heilig zijn. Dan moet mijn geldbesteding heilig zijn. Mijn computergebruik moet heilig zijn. Mijn smartphonegebruik. Dan moet ik op een goede manier omgaan met mijn ouders en met mijn vriendin. En noem het allemaal maar op. Heilig. Maar wat kom je dan? Juist als je daarna probeert te reiken, dan kom je zoveel onheiligheid tegen. Juist dan, als je dat verlangen in je hart hebt gekregen. Oh, ik begeer allerlei vrouwen. Of niet? Vrouwen met wie je niet getrouwd bent. Ik laat me gaan in driftbuien. En als ik de Heere zoek in het gebed, het is zo gebrekkig. Ik val in slaap tijdens het bidden. En als ik luister naar een preek, dan ben ik zomaar weer weg. In gedachten. Bij mijn werk. Onheiligheid. Zo concreet is het, gemeente. We moeten het maar niet wat abstract houden. Zonde. Ja, natuurlijk. Natuurlijk doe ik zonde. Dan doet het geen pijn, hè? Concreet. Wat is het bij u? Als er nou zoveel onheiligheid is, hoe kan je dan aan het heilige avondmaal? Kan je mee worstelen? Hoe kan je dan aan het heilige avondmaal? Waar die heilige Jezus gastheer is. Worstelt u daarmee? Dan heb ik een vraag voor u. Probeert u hem eerlijk te beantwoorden? Mag ik eens vragen, verlangt u wel naar volkomen heiligheid? Ik weet dat u het niet bereikt, bij lange na niet. Maar verlangt u er wel naar? Begeert u het? En vecht u tegen de zonde? Zeg het maar. Als u daar voor Gods aangezicht ja op kunt zeggen, dan hoort u aan tafelmaal. Maar ik ben onwaardig, zegt iemand. Zal ik mezelf geen oordeel eten en drinken? Nou, Ursinus, een man die betrokken is geweest bij het opstellen van de Heidelbergse catechismus. Hij heeft een hele belangrijke catechismusverklaring geschreven, het schatboek. En hij zegt daarin, wij zijn alle van nature en in onszelf onwaardig, maar we worden door genade in Christus waardig gemaakt. En daar heb je nou weer precies de ontdekking van de reformatie. Niet in mezelf, maar in hem. Juist zulke mensen. Ze hebben het avondmaal nodig. Kolbrugge nog een keer. Hij zegt, want dat het leven gebeten wordt, het zwakke geloof gesterkt, de mens hoe langer, hoe meer verootmoedigd wordt voor zichzelf. U hoort de catechismus erin terug, hè? Het leven gebeten. Dat is die laatste V, verlangen. Het zwakke geloof gesterkt. De mens hoe langer hoe meer verootmoedigd. Dat is die eerste, verdriet. Kolbrugge zegt, dat alles werkt dit hemelbrood. Deze beker des heils. Het is alsof hij zegt, blijf nou niet weg, lieve mensen. Blijf nou niet weg, want hier gebeurt het. Hier wil God het versterken. Drie V's, gemeente. We hebben het erover gehad, zomaar kort, hè. Ik had er over elke V wel een preek willen houden, maar dat ging nou niet. Verdriet over de zonde. Vertrouwen op Christus. Verlangen naar een sterk geloof en een beter leven. Toets uzelf daaraan. Zo begonnen we met zelfbeproeving. Hoe moet je jezelf beproeven? Nou, kijk dan naar deze drie zaken. Ik kan het ook anders zeggen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn ze. Verdriet is ellende. Vertrouwen is verlossing. Verlangen is dankbaarheid. Je kan volwassen zijn, je kan gedoopt zijn, je kan belijdenis hebben gedaan. Maar zo alleen kunt u zegenrijk avondmaal vieren. Dan kan ik niet aan het avondmaal, zegt iemand. Mooi, ben ik daar ook weer vanaf. Dat laatste zegt u natuurlijk niet als de broeders op huisbezoek zijn. Maar dat kan je wel denken, hè. Kom ik daar even mooi uit, aan het einde van de preek, toch nog op een oplossing. O gemeente, dat is vreselijk als u niet aan het avondmaal kunt. Weet u waarom? Dan kunt u ook niet voor God verschijnen. Dan kunt u ook de hemel niet in. Beseft u dat? Dan eindig ik met een citaat. Juist voor diegene. Een citaat van dominee De Hoest. We hebben een boekje als gemeente uitgegeven. En dat heet Zegenrijk Avondmaal Vieren. Van dominee De Hoest. Een vriend van Kolbrugge. En dominee De Hoest die zegt het volgende. Jezus roept aan zijn avondmaal. Alleen zijn echte vrienden. De gelovigen. Maar, vervolgt hij, hij roept door de prediking van het evangelie ieder tot bekering en geloof. Ook vanmiddag dus. Iedereen die meeluistert, die hier zit, ieder. Ieder die de prediking hoort, zegt dominee De Hoest, al zijn het zijn grootste vijanden. Daarom mogen wij allen met vrijmoedigheid tot Jezus komen zoals we zijn. Want hij heeft gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente van Oud-Beijerland. Zo is het. Jezus heeft het gezegd. En ik herhaal het namens mijn zender. Wend u dan tot hem. Want wie tot hem komt, die zal hij niet wegsturen. Amen. Zullen wij tenslotte zingen, Psalm 130, vers 2. En in dat vers komt alles samen. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan, dat is de ellende. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest, de verlossing. Dies wordt gij, Heer, met beving, recht, kindelijk, gevreesd, dankbaarheid. Of de drie V's. We zingen Psalm 130, vers 2.